Goedemorgen. Geliefden in de Vader en geheiligden in de Heer Jezus. Zegt u dat nog wat? Wordt u daar blij van? We hebben net iets heel bijzonders gedaan. We hebben hem gedacht, aan hem gedacht, de Heer Jezus. We hebben ook zijn dood verkondigd. En dat is tot grote vreugde van de Vader in de hemel. Dat er plekken zijn op deze wereld waar de Heer Jezus wordt geëerd. En de Vader zoekt zulke personen die hem aanbidden in geest en in waarheid. Ik wil met u eens lezen uit het woord van God uit Kolossenzen 1, vanaf vers 9. Een gedeelte wat mij ongelooflijk dierbaar is. Het heeft eigenlijk mijn leven met de Heer veranderd en verrijkt. En iedere keer als ik hierover spreek, dan doe ik dat een beetje met vrezen en beven, omdat ik het zo'n kostbaar gedeelte vind. En ik ook besef dat het de Heilige Geest moet zijn die ons deze dingen duidelijk maakt. Maar we lezen eerst vanaf vers 9 vanuit de Telos-vertaling, waar Paulus schrijft over de Kolossenzen die zo'n geweldige start hadden. Daarom houden ook wij van de dag af wat wij ervan gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen wat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heer vaardig te wandelen tot al zijn welbehagen, terwijl u in alle goed werk vrucht draagt en opgroeit door de kennis van God, met alle kracht bekrachtigd, naar de sterkte van zijn heerlijkheid, tot alle volharding en langmoedigheid met blijdschap, terwijl u de Vader dankt die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht, die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonde. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ja, broeders en zusters, de Heer Jezus staat te komen. Beseft u zich dat? Hij zegt in Lucas 18, als evenwel de Zoon des mensen komt, zal hij dan het geloof vinden op aarde. Het geloof is de inhoud van de leer die ons is overgeleverd, waarvoor wij moeten strijden, zegt Judas. En dat geloof omvat het hele pakket naar de heerlijkheid van de Vader. Daar ga ik zo nog iets over zeggen. Maar die heerlijkheid, dat geloof, wordt steeds meer aangevallen. De afgelopen weken heb ik een aantal van die aanvallen weer meegemaakt op de persoon van de Heer Jezus. Er zijn gigantische aanvallen ook op de manier waarop wij als gelovigen behoren te leven. En vanmorgen wil ik heel bijzonder met jullie nadenken over de positie die wij hebben in de Heer Jezus. En aan de hand van Kolossenzen 1 ontdekken, wat is dan het vervuld zijn met de kennis van zijn wil, want daar gaat het over hier. Als wij vervuld zijn met de kennis van de wil van God de Vader, dan gaan we ook, wat er staat, wandelen de Heer waardig. En dat is een heel bijzonder onderwerp. En daarover wil ik met jullie nadenken. Want ik merk ook in het land waar ik kom, dat de hemelse roeping van de gemeente steeds meer uit het zicht verdwijnt. En allerlei elementen van de aarde, van beneden, binnensluipen, zodat mensen het zicht verliezen op de Heer Jezus. En daarom wil ik met jullie nadenken over het vervuld zijn met de kennis, met de volle kennis, dat staat erin, van de wil van God. Wat is dat precies? Nou, de situatie in Kolosse is heel bijzonder. Want als u even met mij meeleest in vers 3, dan begint Paulus zoals gewoon te danken voor die gelovigen. Altijd, zegt hij. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd als wij voor u bidden. Daar we hebben gehoord van uw geloof in Christus Jezus. En uw liefde die u hebt voor alle heiligen. Ze hadden een vast geloof ontvangen in de Heer Jezus. Dat heeft u ook, hoop ik. En het resultaat van het geloof was dat ze liefde hadden tot alle heiligen. Maar als u dan even goed leest, dan staat er niet om uw hoop, om de hoop. Want er was namelijk iets in de harten van de Colossense dat hen, ja, hoe zal ik het zeggen, in de richting duwde van de dingen van beneden, langzaam. Ze hadden de genade van God in waarheid erkend, zegt vers 6, door de prediking en het onderwijs van Epaphras, dus niet door Paulus. Maar Paulus proefde, als een ware wachter, dat er iets aan de hand was in die gemeente in Colosse, waardoor bepaalde invloeden ruimte kregen in hun levens. Laat ik het anders zeggen, ze waren niet helemaal meer vervuld met de persoon van Christus. En daarom staat er in vers 9, daarom. Dus ik hoop dat u dat pakt. Je zou zeggen, nou, ze geloven in de Heer Jezus, hebben liefde tot alle heiligen. Geweldig, is geweldig. Maar Paulus zegt, we hebben dat gehoord en daarom houden wij van de dag af dat wij ervan gehoord hebben niet op voor u te bidden en te vragen. Als u even meegaat met naar hoofdstuk 2, dan ziet u daar staan in vers 4, dit zeg ik opdat, zie je dat? Dit is het geweldige pastorale van Paulus. Hij dankt voor hun geloof. Hij dankt voor hun liefde. Hij zegt dat hij voor ze bidt, want hij had iets geconstateerd via Epaphras. En dat was dat er mensen waren binnengekomen, vers 4, met spitsvondige redeneringen, met overredende taal, met mooie woorden. Zie, in vers 4 staat het. Die hen zou misleiden. Zouden misleiden, zie je dat? En dit is de reden, broeders en zusters, dat hij bidt voor deze gemeente. En ook vandaag worden gelovigen misleid met prachtige woorden en prachtige bijbelstudies. Maar het zijn allemaal mensen die u wegtrekken van uw hemelse positie. En dat is de reden waarom Paulus gaat bidden dat ze vervuld mogen worden met de hele wil van God de Vader. Want het is één ding dat je gelooft in de Heer Jezus, maar het is iets heel anders dat je de verborgenheid ziet. Dat wat je positie is, dat wat je roeping is. Wandel waardig je roeping. Wat is je roeping? Paulus schrijft er ook iets over in vers 2 van hoofdstuk 2, het inzicht. Staat daar. Van de rijkdom, van de volle zekerheid van het inzicht in tot kennis van de verborgenheid van God. Wat is dat? De verborgenheid van God is dat u niet alleen verlost bent door het bloed van de Heer Jezus, maar u bent aan hem verbonden, een hemels mens. U bent dus uit deze wereld getrokken. Amen. En u bent verbonden met een hemels mens En u bent nu een onderdeel, een lid van het lichaam van een hemels mens, de nieuwe mens, Christus. En dat is de verborgenheid. De verborgenheid is dat God een nieuwe mens heeft geschapen, die in het geheel hemels is. Want zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelsen. 1 Korinthe 15. En waar het in de Romeinenbrief gaat over de verlossing uit de macht van de zonde, zo gaat het in de Colossensebrief over de verlossing van de dingen van beneden, van de aarde. En dat is iets wat veel lastiger is om te pakken dan de verlossing uit de macht van de zon. En daarom hadden de Colossenzen wel dat geloof in de Heer Jezus, de verlossing en de vergeving, maar die overredende taal die daar binnenkwam via die mensen, die bracht hen weer in hun denken hier, beneden, op de aarde. En er waren vier gevaren. Ik zeg altijd, er waren vier soorten sprinkhanen in Joël 1. En zo zijn er ook vier gevaren in de Colossensebrief die eigenlijk al het voedsel voor onze neus wegkapen, wegeten, wegvreten, zodat onze hele levens, onze gedachten bezig zijn met hier beneden, ook in de religieuze dingen, in plaats van met die mens daarboven, de Heer Jezus. Want we zijn geroepen tot die nieuwe mens, de verborgenheid van God. Christus, in wie al de schatten van de kennis en de wijsheid verborgen zijn. We zongen net, het nieuwe leven is aangevangen, of zoiets. Maar dat nieuwe leven kan zich alleen maar voeden met Christus. En waar is de Heer Jezus nu? Nou? Dus waar is ons voedsel? Daarboven. Vier gevaren. Het eerste is hoofdstuk 2 vers 8. Eerste gevaar. Dat is, kijk uit dat niemand er is die u tot prooi maakt. Tot prooi, dus weg van de hemelse Christus. Door een wijsbegeerte. Menselijke gedachten over God. Van de week had ik een aantal berichtjes van een meneer. Die wilde mij overtuigen dat de Heer Jezus lager was dan de Vader. Want hij zei, kijk, er staat in Johannes 14 vers 28, de Vader is groter dan ik. Kijk, dit is menselijk redeneren, wijsbegeerd. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één. Wijsbegeerde, broeders en zusters, is redeneren vanuit de mens, vanuit de ziel, vanuit de natuur van de mens. En de Colossenzen waren gevoelig geworden voor dat gevaar. Waardoor ze gingen redeneren met hun eigen ratio. In plaats van, en daarom begint Paulus ook met die geweldige beschrijving van de Heer Jezus vanaf vers 15 hoofdstuk 1. In plaats van door het geloof ontvangen wie de Heer Jezus is. Dat is heel anders. Vandaag is er ook veel wijsbegeerte in de gemeente. Ja, maar hoe kan het dat als we uitverkoren zijn, dat er dan ook mensen verloren gaan? Ja, maar hoe kan het nou dat de Heer Jezus zegt, van dat u weet niemand, ook de Zoon niet, is hij dan niet, enzovoort. Wijsbegeerte. Maar geloof aanvaardt wat de schrift zegt. En zet mijn ratio daaronder. De geest onderwijst ons, ja? Tweede gevaar is de traditie. Dat staat in hetzelfde vers. De overlevering van de mensen, hoofdstuk 2 vers 8. We doen het al jaren zo. En we blijven het doen. Ja, maar in de geloofsbelijdenis staat. Maar de vraag is, is het in overeenstemming met de Bijbel? Waar gaat het over? En ook in Nijverdal is het gevaar aanwezig dat we door de wijsbegeerte of de traditie, de overlevering van mensen, toch een heel klein beetje worden weggetrokken van de Heer Jezus. En het derde gevaar vindt u in vers 16. Laat dan niemand u oordelen in zaken eten en drinken of op het punt van een feest of nieuwe maan of sabbat. Menselijke wetten, menselijke regels, dingen die God ooit instelt, maar waarvan de Hebreeënbrief zegt, er is een beter verbond gekomen. Dat alles was slechts een schaduw. Maar de werkelijkheid is van Christus. Daarom zei ik de vorige keer ook, 3 weken geleden, dat je hebt niet zoveel met Pinksteren. Sommige mensen vonden dat moeilijk, heb ik begrepen. Maar als ik ergens kom en het is kerst, het is Pasen, dan verwacht men, dan gaan we daaruit lezen, dan gaan we daaruit lezen. Maar de Geest wil ons leiden, ja toch? En de Geest zegt, maar feesten en dagen, dat was allemaal een schaduw. En nu zijn we tot het volmaakte gekomen, dat is Christus. En in Christus is geen feest of een dag wat boven de andere dag staat. In Christus is een hemels leven. En als de Geest mij, denk ik dan, leidt door te zeggen, nou, we gaan het daarover hebben. Dan zeggen de mensen, ja, maar traditie is toch dat we het volgens dat en dat doen, want het is vandaag Pinksteren. Snap u? Daarom zei ik dat toen. Vierde gevaar, dat is vers 18, dat is een heel groot probleem vandaag. Ik had van de week een kennis op bezoek bij ons. En ze had moeite met mijn onderwijs. Ik geef een aantal lezingen waar ik waarschuw tegen de charismatische beweging. En in vers 18 lezen we, kijk maar mee. Laat niemand u de prijs ontzeggen doordat hij behagen schept in nederigheid en engelenverering. En dan staat er ingewijd, zie je dat? Ingewijd, zogenaamd een dieper niveau, iets gezien, iets ervaren, iets gevoeld. En zij kwam ook die avond met, ik heb dat ervaren, ik heb dat gevoeld en het was geweldig. En ik zei steeds, ja, maar wat staat er in het woord? Snap u? En dan proef ik gewoon dat die ervaringen en die belevingen het zicht op de Heer Jezus vertroebelen. Want een gesprek over de Heer is dan ineens lastig. Dus die vier gevaren, menselijke wijsbegeerte, menselijke tradities, menselijke wetten, regels, feestdagen en menselijke ervaringen. Dat zijn die vier springhanen aan Joël 1, denk ik dan. Wat de een had overgelaten, vlat de ander weg. En dat gevaar zag Paulus bij de Colossenzen. Hij dacht, oh, dit zijn de dingen die beneden zijn. Die op de aarde zijn. Zoek niet de dingen van beneden. Bedenk niet de dingen van beneden. Zorg nou, kijk maar even mee als je wil, hoofdstuk 2, vers 2. Opdat hun harten vertroost worden en zij samengevoegd zijn in de liefde. Zie je dat? Hoe word je nou allemaal samengevoegd als je allemaal dat ene bedenkt? Hoe bewaak je de gemeente in Nijverdal als je samen dat ene bedenkt? Dat is de Heer Jezus. Ik vind het fijn dat Broeder Dato er is vanmorgen, want 30 jaar geleden, toen sprak ik u aan, dat weet u misschien nog, in Ermelo. En toen was ik nog een jong kereltje. En toen zei ik, nou ja, ik zou ook wel graag het woord een keer willen brengen, ja, zoals u dat doet. En toen zei u tegen mij, en dat zal ik nooit vergeten, dat was ook het begin van mijn bediening, jaren later. Dat is goed als de Heer je daartoe leidt, maar onthoud één ding. Spreek altijd over de Heer Jezus. Dat heb ik nooit vergeten. Geen enkele preek of bijbelstudie mag niet over de Heer Jezus gaan. Het gaat om Hem. Want in Hem zijn alle schatten van de kennis en de wijsheid verborgen, hoofdstuk 2 vers 2. En dat was exact wat de Colossenzen dreigden te verliezen. En daarom gaat Paulus heel subtiel, heel pastoraal, hij zegt toch geweldig, En gaat het over de Heer Jezus hebben, hoofdstuk 1, vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Als het ware maakt hij zich alvast een beetje klaar voor de wonderen van zijn persoon. En dan zegt hij, dit zeg ik, nou ja, omdat jullie een beetje moeten oppassen voor al die mensen die bij jullie binnenkomen met al die mooie verhalen, weet je wat zie? Nou, dan gaan we nu naar het gebed kijken. Dit is de achtergrond. Vers 9. Dat u vervuld mag worden, ook jullie in Nijverdal, Dat je hart vervuld mag worden met de kennis, de volle kennis van wat God nou wil. Wat wil God nu eigenlijk? Nou, wat hij wil, is dat u enkel en alleen uw aandacht richt op Christus, in wie de Vader openbaar wordt. En dat u niet gebruik maakt van allerlei andere hulpmiddeltjes om uzelf een beter mens te maken. Nee, Christus alleen. Dat is wat God wil. Dat u uw hemelse positie begrijpt en dat u leeft enkel en alleen vanuit hem. Wie mij eet, zal leven door mij. Johannes 6. Maar, lees u even mee met mij van hoofdstuk 1. Er staat wel achter, in alle wijsheid, zie je dat, en geestelijk inzicht. Van de week was ik met een broeder op weg naar een Bijbelavond. En hij zei, ik heb ontdekt dat God de mooiste dingen niet zomaar prijsgeeft. Dat klopt, zei ik. In alle wijsheid en geestelijk inzicht vervuld worden met de kennis van zijn wil. Dat kost even wat tijd, broeders en zusters. Heeft mij ook heel veel tijd gekost. Om dit te zien. Wat is de wil van God de Vader? Wij enkel en alleen het over zijn zoon hebben. En vanuit zijn zoon leven en hem voor ogen houden. En al die dingen van beneden links laten liggen. Dat is moeilijk hoor. We leven in een moeilijke tijd. En dan zegt hij, leest u maar weer mee. Dan staat er, om de Heer waardig te wandelen. Zie je dat? Prachtig, hè? Hoe wandel je nou waardig de Heer? En dan staat er ook nog zo mooi achter. Tot al zijn welbehagen, tot zijn vreugde. Wanneer wordt de Heer blij? Ik zeg het heel menselijk. Als wij zo leven, dat het precies past bij hem. En hij is een hemelsmens. Hij heeft ons uit deze tegenwoordige boze eeuw getrokken. En als we dan toch weer dingen gaan doen die bij de aarde passen. Dan zegt Paulus in hoofdstuk 2, als je dan met Christus bent gestorven, vers 20, waarom gedraag je dan alsof je nog in de wereld leeft? Zie je dat? Dat is toch een beetje dom? Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Jullie houden je aan inzettingen van mensen. Maar je moet de Heer waardig wandelen tot zijn welbehagen, tot zijn vreugde. Maar je gedraagt je alsof je niet uit deze wereld bent getrokken. Alsof je niet met een hemels mens bent verbonden. Je gedraagt je alsof je hier nog beneden bent. Nou. Dat is de strijd, broeders en zussen. Dat is waar ik iedere week tegenaan loop. En dan komen de ja-maars over de mail en de ja-maars over de app. Ja, ja maar. Dat is toch niet verkeerd? Ja maar, dat is toch niet. En dan zeg ik altijd, ja maar het gaat er niet om of het nou zo verkeerd is, maar het gaat erom of het overeenstemt met je roeping. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Filippenzen 3, ja, daar zijn we. Gedraag je dan ook zo? Hoe dan? Nou, door een hemels getuigenis te hebben. Mijn voedsel en mijn krachtbronnen zitten niet in de dingen van beneden, maar in hem. En dan staat erachter in vers 10, terwijl u in alle goed werk vrucht draagt. Terwijl u in alle goed werk vrucht draagt. Hoe draag je vrucht? Vandaag horen we overal, je moet dit en je moet dat. Je moet jezelf helemaal overgeven en je moet alles bij het kruis brengen en dan... Maar de schrift zegt, nee, ik moet vervuld raken met de kennis van zijn wil. Ik moet hem kennen, zegt Efeze 1, om hem te kennen. Efeze 3, zodat Christus woning maakt, woont in de harten. Dat is de krachtbron. Nou, wat is die vrucht? Die vrucht vindt u in hoofdstuk 3. Als u, ja, we bladeren wat af, maar dat maakt niet uit. We blijven binnen één brief. Hoofdstuk 3 is de vrucht, vers 12. Het karakter van de Heer Jezus, daar gaat het gewoon om. De wil van God is dat u op de Heer Jezus gaat lijken. Dat wist u wel, hè? Er staat in vers 12, staat, doe dat aan als uitverkorenen en van God heiligen en geliefden, innige ontferming, goede tierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, elkaar verdragend en elkaar vergevend, enzovoort. Dat is de vrucht. Terwijl in alle goed werk vrucht draagt. Maar daarvoor staat, zoek de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Hoe meer je vervuld bent met de Heer Jezus en in hem de Vader, ja, hoe meer vrucht je draagt. Maar hoe meer je bezig gaat met de wijsbegeerte, de tradities, de wetten en de ervaringen, die vier grote gevaren, ja, hoe minder vrucht je draagt. Want die dingen zijn niet uit de hemel, die zijn van beneden. En het geheim van apostel Paulus was, ik die God dien in mijn geest, zegt hij, Romeinen 1 vers 9. Hij had geen enkele behoefte aan menselijke ervaringen of allerlei aardse invloeden. Hij leefde gewoon puur en alleen door het geloof in de Zoon van God die hem had lief gehad en zich voor hem had overgegeven. Dat is een hemelse roeping. Dat is heel eenvoudig. En de duivel is voortdurend bezig om iets erbij te doen. Ja maar. Dan zeg je nee. Ik die God dien in mijn geest. Gaan we even verder met hoofdstuk 1. Dus in alle goed werk vrucht dragen. Ik hoop dat dat uw verlangen is. Dat u zegt, ja, dit is mijn ene verlangen dat ik op hem ga lijken. Zijn zachtmoedigheid, zijn goede tierenheid, zijn nederigheid, zijn geduld, weet je wel, zijn vergeving. En dan staat er, en opgegroeid door de kennis van God. Nou, begrijpt u nou dat Paulus tegen die Colossenzen zegt, dit is eigenlijk wat jullie dreigen mis te lopen. Het is nog niet zo ver. Maar ik wil graag dat jullie opgroeien door de kennis van God, de Vader. En dat is hetzelfde als opgroeien in de kennis van de Heer Jezus, want in hem kennen we de Vader. Amen? Ja. Hoe groeit u op? Waar bent u mee bezig? Wat is uw voedsel? Want ik zeg het nog één keer. Het is één ding om het geloof te hebben in de Heer Jezus en de liefde tot alle heiligen. Dat is prachtig. Maar het is een heel iets anders, een ander ding, om in die verborgenheid te leven. Dat inzicht in je hemelse positie. Dat is iets heel anders. En dat is waar Paulus voortdurend voor streed. Dat is ook de reden waarom ze hem allemaal hadden verlaten. In 2 Timotheüs 1. Ze hebben hem allemaal verlaten. Alleen Lucas is nog bij me, weet je wel. De mensen konden dat gewoon niet volhouden. Ze hadden hun wortels hier beneden. Demas heeft mij verlaten uit liefde voor de tegenwoordige wereld, zegt hij. Zo gaat het steeds weer. Dus de strijd in jouw leven, in uw leven is, blijf ik bij hem daarboven of laat ik me toch weer afleiden door allerlei zaken hier beneden. En dan staat er, en dat vind ik geweldig wat er dan staat, vers 11 is een van mijn favoriete stukjes, want daar kom ik altijd weer mee als mensen zeggen, ja, we moeten tekenen en wonderen. Dan staat er, met alle kracht bekrachtigd. Nou, hoe wil je nou alle kracht van God krijgen, bekrachtigd zijn? Nou, door op te groeien in hem. Dan heb je namelijk een innerlijke kracht. Te zien op de Heer Jezus. Vanavond heb ik het, als het door mag gaan, over Matthäus 7. Er staat in Matthäus 7 iemand die zijn huis bouwt op de rots. En dan staat er heel typisch dat de regen en de waterstromen en de winden beukten. Die beukten op dat huis. En terwijl bij de dwaas staat en ze sloegen. Dus met andere woorden, als je met de Heer Jezus verbonden bent en je wilt hem dienen, dan gaan de dingen in je leven beuken. Die beuken op dat huis. Slagregens, waterstromen en winden. Allerlei invloeden die willen je wegtrekken bij de Heer Jezus. Hier in Colossense is dat de aardse religie. En in Matthäus 7 zijn het de omstandigheden van je leven. En ook de winden van leer. En dan zegt de Heer Jezus, als je dan op mij bouwt, in de taal van Colossense, als je bij mij blijft, de hemelse mens, dan blijft dat huis gewoon staan. Dat is mooi, hè? Met alle kracht bekrachtig. En wat staat er dan achter? En dat is wat ik net ook al zei, naar de sterkte. Ja, dit is een heel mooi stukje hoor, je kunt er een heel boek over schrijven, maar er staat naar de sterkte van zijn heerlijkheid. Wauw. Dat is de heerlijkheid van de Vader. Weet je wat de heerlijkheid van de Vader is? Dat is de maat van de kracht die wij ontvangen. De Vader heeft u, voordat er een wereld was, aan de Heer Jezus verbonden. Wist u dat? Geroepen met een heilige roeping. Hij had een eeuwig voornemen en de Vader heeft het eeuwige leven beloofd aan de Zoon. Naar zijn heerlijkheid. Dat is de persoon, het wezen van de Vader. En in de eeuwigheid bent u verbonden aan de Heer Jezus. En toen was er nog helemaal geen aarde, was er nog helemaal geen Joodse wet, het was helemaal niks. Dus naar die maat word je bekrachtigd met kracht. Buiten de tijd, buiten de aardse dingen. Naar zijn voornemen, wat bijzonder hè. Want hij die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. En die hij heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. Die hij heeft geroepen, heeft hij gerechtvaardigd. Die hij heeft gerechtvaardigd, heeft hij verheerlijkt. Heeft de Vader gedaan. Naar zijn heerlijkheid. En die kracht is een innerlijke kracht. En dat zorgt voor geduld en volharding. Dat staat erachter. Geduld en volharding. Want deze wereld beukt. Deze wereld komt met wind van leer. Deze wereld wil u van de Heer Jezus aftrekken. Maar als u de Vader kent, opgroeit in de kennis van God, dan gaat u ook zijn heerlijkheid zien. Het zijn hele bijzondere dingen. In Efeze 3 vers 16 bidt Paulus ook, dan zegt hij dit. Opdat hij naar de rijkdom van zijn heerlijkheid u geeft, door zijn geest met kracht gesterkt te worden in de innerlijke mens zelf. Innerlijke mens wordt met kracht gesterkt naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, de heerlijkheid van de Vader. En hij heeft u al voor de grondlegging van de wereld aan zijn zoon verbonden. Bijzonder, hè? Dus als u dat gaat beseffen, die heerlijkheid, dan gaat u totaal niet meer op uzelf zien. Dat is de Romeinenbrief. In mij woont toch niks goeds. En nu gaat Colossense ook helemaal niet meer leven vanuit de bron hier beneden. Nee, dat is een waardeloos. U moet bij de Heer Jezus wezen. En dan staat er tot alle volharding en langmoedigheid met blijdschap. Oh, ik zou zo graag willen dat onze reformatorische broeders en zusters dat zouden pakken. Met blijdschap, met blijdschap. Ja maar, het moet je gegeven zijn. Ja maar, Paulus zegt, als je nou die heerlijkheid van de Vader gaat zien, dan is de blijdschap, toch? En die blijdschap, nou ja, dat staat in vers 12. Dat komt omdat de Vader ons bekwaam heeft gemaakt, we waren vijanden, dood, en nu heeft hij ons bekwaam gemaakt door het bloed van zijn zoon, om helemaal deel te hebben aan die erfenis van alle heiligen in het licht. Wauw! En Paulus zegt al deze dingen om de Colossenzen weer terug te krijgen met een volle zekerheid en vol doel op de Heer Jezus. En al die stemmen van beneden om die naast zich neer te leggen. Hoe meer vervuld met zijn wil, hoe meer we gaan danken. Hoe meer vervuld met zijn wil, hoe meer we blij zijn. Hoe meer vervuld, hoe meer we gaan groeien. Snap je? Hoop ik. Ja, de heilige in het licht, zegt hij ook niet voor niks. Want zodra u elementen van beneden in uw leven toelaat, zult u moreel gezien het licht niet zo goed meer kunnen onderscheiden van de duisternis. Zie vandaag de dag alle ontwikkelingen in de christelijke kerken, betreft huwelijk, seksualiteit. Maar we hebben een erfdeel van de heilige in het licht. Laat van onreinheid onder u zelfs geen sprake zijn, Efeze 5. En de Colossenzen, ging een klein beetje luisteren naar die stemmen, die overredende taal. Wat gebeurt er dan? Dan gaat het licht uit je leven. Want als je oog eenvoudig is, zegt Matthäus 6, vers 22, dan zal je hele lichaam verlicht zijn. Dus in de taal van Colossenzen, als ik mijn oog richt op de dingen van boven, de Heer Jezus, ja, dan is mijn hele leven verlicht. Dan leg ik af de werken van de duisternis, dan doe ik aan innige ontferming enzovoort. Colossenzen 3. Dus al deze dingen, zegt Paulus, met het specifieke oog, met het doel op het gevaar wat daar dreigt. En dat gevaar is vandaag aanwezig ook in uw leven, in mijn leven. En dan tenslotte, oh ja, nog één ding, dat ga ik nog even zeggen, ja. Ik zeg het wel vaak, hoe kun je testen of gemeenten vervuld zijn met de kennis van zijn wil? Hoe kun je dat zien? Dat kun je zien aan de mate van dank in een samenkomst. Hoe meer vervuld een gemeente is met de kennis van zijn wil, hoe groter de dank is en de liederen van lof en aanbidding. Hoe minder vervuld, hoe meer we gaan vragen, stort op ons uw vuur en geef me dit en geef me dat. En op zichzelf is het niet, af en toe niet verkeerd hoor, maar het gaat om de hele geest van de aanbidding. Want als een persoon vervuld is met de heerlijkheid van de Vader, dan kan er alleen maar dank zijn. Want hij heeft ons bekwaam gemaakt. En hoe minder zicht we hebben op deze dingen, hoe meer we toch weer gaan vragen. Ik was laatst ergens, Heer, ontferm u over ons. Zo begon de dienst. Dacht ik, jongens, hij heeft het gedaan. Je vraagt iets wat al gebeurd is. Zo jammer. Ten slotte, die ons gered heeft uit de macht van de duisternis. Dat zegt hij ook niet voor niks. Paulus zegt alle dingen met een doel. En in de Colossenzenbrief zegt hij dit, omdat de Colossenzen door middel van die vier dingen die ik net noemde, toch weer in de duisternis getrokken werden. De elementen van de wereld, dat is van duisternis. Maar hij heeft ons verlost uit die macht. Waarom ga je dan weer terug de duisternis in? Dat is eigenlijk wat hij wil zeggen. En er staat erachter, en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. U bent in een koninkrijk waar het maar om één ding draait. Dit is een hele bijzondere uitdrukking. De Vader laat zijn hart zien. En hij zegt tegen jullie, tegen mij, ik heb jullie op een plek gebracht, een atmosfeer gebracht, waarin ik mijn geliefde in het centrum heb gesteld. En dat zegt Paulus ook niet voor niks, want de Colossenzen dreigden naar een ander koninkrijk over te stappen. Het koninkrijk van de eer van mensen en de gedachten van mensen. Nee, blijf nou bij dat koninkrijk waarvoor je geroepen bent. Wandel waardig de Heer. Het is de Zoon van zijn liefde die centraal staat in dat koninkrijk. Het is de Zoon van zijn liefde die centraal staat hier in Nijverdal. De Vader heeft zijn geliefde naar deze wereld gestuurd. Van eeuwigheid was hij de geliefde. En ik ben van de Vader uitgegaan en ik ga weer tot de Vader. En de Vader zegt, nou, ik heb door hem jullie bekwaam gemaakt. Zorg nou dat alles draait om de geliefde. Je kent wel Efeze 1 vers 6, hè? Aangenaam gemaakt in de geliefde. Of begenadigd in de geliefde. Dat is een mooie tekst. En zodra u bezig gaat met de dingen van beneden, verliest u een klein beetje het zicht op de geliefde. En dat is de reden waarom Paulus deze brief schrijft. En dat het mijn leven zo heeft veranderd. Er zit ook een volgorde in de brieven van het Nieuwe Testament. Romeinenbrief is als het ware de Jordaan, weet je wel, je gaat door het proces heen van ik kan het zelf niet. De macht van de zonde is gebroken, dan kom je in het beloofde land. Dan zie je de geweldige rijkdom van de Heer Jezus in de Efezebrief. Maar dan kom je bij Colossens en dan zegt hij, pas nou op dat je daar niet van af wordt getrokken. En dat is de boodschap, vervuld kennis van zijn wil. En dat is mijn vraag aan u, tenslotte. Waar bent u vervuld van? Bent u vervuld van uw eigen falen? Uw eigen tekortkomingen? Het kan. Dan bent u nog niet helemaal bij de genade van de heerlijkheid van zijn sterkte. Want hij heeft u bekwaam gemaakt om in het licht te zijn. U bent bekwaam. En dan mag u in hem uw leven vinden en in hem uw vreugde vinden. Want uw leven is met Christus verborgen met God of in God. En als hij verschijnt, dan zult ook u met hem openbaar worden. Dat zegt hij ook niet voor niks tegen de Colossense. Hij zegt, jongens, als je nu straks zal openbaar worden met hem in heerlijkheid, zorg dan dat je vandaag ook bij die heerlijkheid blijft. Want anders wandel je niet waardig de Heer. Moeilijk, hè? Ik hoop dat jullie het pakken vanmorgen. Vervuld zijn met de kennis van zijn wil, de volle kennis van God de Vader. Alles is volbracht. U bent niet alleen verlost. U bent tot een nieuwe schepping gemaakt. Tot een lichaam van Christus. Een hemels organisme eigenlijk. Iets totaal nieuws. En dan moet u echt gaan leren om alles in hem te zoeken. En alles af te leggen wat hier beneden van mensen is. Hopelijk klinkt het nog zo mooi en zo prachtig. Maar als het u niet dichter bij de Heer Jezus brengt, dan moet u het niet in uw leven toelaten. Opdat u de Heer waardig wandelt, met alle kracht wordt bekrachtigd. En als straks de Heer Jezus komt en u in zijn heerlijkheid bent, u ook een kroon mag ontvangen, die u weer gelijk voor zijn voeten gooit. Maar dat is allemaal tot eer van hem. Vervuld met de vrucht van gerechtigheid die door Jezus Christus is. Amen. Zal ik danken. Ja, Vader in de hemel, het zijn best lastige zinnen die Paulus daar opschrijft. Vader, ik bid ook zo dat we dat mogen begrijpen, mogen pakken. Maar u heeft in uw heerlijkheid iets geweldigs gedaan. U heeft ons helemaal losgemaakt van die oude schepping, die oude mens. U heeft alles op het kruis veroordeeld. En u heeft een nieuw iets tot leven gebracht. Het lichaam van Christus, een nieuwe schepping. Verbonden met zijn Zoon in de hemel. En dat is een verborgenheid. Het is nooit openbaar geworden in het Oude Testament. En nu wel. En we behoren tot een hemels mens. We zijn ook hemels. Maar ik bid ook dat we dan ook mogen leven zoals we geroepen zijn. En dat we vrucht mogen dragen. Dat we blij mogen zijn. Dat we bekrachtigd mogen zijn. En dat we als de Heer Jezus komt, tot zijn glorie en tot zijn eer gevonden mogen worden in deze wereld, waar steeds meer het geloof wordt aangevallen. Vader, dank u wel dat we mogen staan in uw Jezus' naam. Amen.
We zijn aan het einde gekomen van de dienst. Wellicht kunnen we sluiten met een lied. Misschien is er iemand die nog een lied heeft.
Zullen we ook wel even vragen?
Er gaat ook tijdens dat lied de collecte rond. Anton, denk in de kast nog. Thank you. Hoe heet het lied, Gerrit?
Mooi. Kruis van mij los.
Thank you.
Heer is met u ook deze week. Ga met hem. Ik wens u een gezegende zondag en er is koffie. Thank you.